Luister naar SBS Dutch wanneer je maar zin hebt. Volledige programma's, interviews, nieuws en actualiteiten als het jou uitkomt. Ga naar sbs.com.au/dutch.
Ik kan me geen recente verkiezingen in Nederland herinneren met zoveel buitenlandse aspecten. Ruzie met Turkije, de naweeën van Brexit, crisis in de EU, de migratiecrisis en natuurlijk de Geert Wilders factor. Ik sprak vanmorgen vroeg met dokter Otto Holman van de Universiteit van Amsterdam over de escalatie van de ruzie met Turkije op zo'n cruciaal moment voor de Nederlandse politiek.
Nou ja, het is bijzonder spannend en zo voor die verkiezingen. Morgen zijn we in de verkiezingen, dus ja, het is...
Voor jou is het nog dinsdagavond. Ik kan me niet herinneren een verkiezing die zo spannend was in de zin dat er zoveel issues waren. Laten we bij Turkije beginnen. Dat escaleert nog steeds.
Ja, dat escaleert zeker. Ik heb zo ook wat contacten in Turkije. Het is echt van de gekken wat ze daar allemaal bijhalen. Wat ze dus. Ze zijn echt op zoek. De media zijn nu onder controle van de AK-partij en van onder leiding van Erdogan. En die media zijn dus bezig met alles uit de geschiedenis van Nederland op te... Ik heb begrepen dat de kruistochten erbij worden gehaald, de rol van Nederland bij de slavernij enzovoort. En ja, Erdogan zelf heeft nu wederom in een toespraak Nederland van fascisme beticht enzovoort. Maar ook dat, zoals hij vandaag heeft gezegd, Srebrenica... Is het duidelijk voorbeeld van hoe slecht de Nederlanders zijn. Want daar hebben ze 8000 moslims vermoord. Ja, internationaal gezien een majeure belediging.
Natuurlijk.
Het is echt, nou ja, je kan hier eigenlijk... Je moet eigenlijk oppassen om daar niet al te harde en grote woorden voor te gebruiken. Want dan escaleer je het aan onze kant weer. Maar het is te gek voor woorden dit. Kijk, weet je waar het hier om gaat? Is niet zozeer dat Erdogan dit niet zo zich realiseert. Het gaat erom dat mensen, massa's, worden gemanipuleerd door een politiek leider die heel wel weet dat Nederland niet verantwoordelijk is voor 8000 doden. Die heel wel weet dat Nederland niet het verlengstuk is van de naties enzovoort enzovoort. Ja. Maar die dat gebruikt. En waarom? Omdat het zowel in Turkije als in Nederland verkiezingstijd is. In Turkije is er binnenkort een referendum waar de inzet is, geven we aan Erdogan veel meer macht dan hij nu heeft. Nou, hij heeft daar ontzettend veel belang bij. En wat hij hoopt en wat zijn aspiraties zijn, dat hij met 70, 80%, dus echt een klinkklare overwinning haalt in het referendum, zodat hij in lengte van jaren kan zeggen, ik ben door het volk gekozen. Dus hij haalt alles uit de kast om, nou, en Duitsland was het eerst, nu is het Nederland. Wat is er mooier om het volk achter de leider te brengen? Dat is het creëren van een gemeenschappelijke externe vijand. En dat werkt zowel in Turkije goed, maar ik moet zeggen, it needs two to tango. Er gaan nu ook stemmen op hier in Nederland dat het van onze kant met name premier Rutte is geweest, die al van tevoren wist, dus voor het weekend toen het allemaal escaleerde, dat deze mogelijkheid erin zat en dat hij dat willens en wetens heeft laten gebeuren om vervolgens als premier de bonus te innen. Want ook hier dan, als wij in Nederland nu met z'n allen het gevoel hebben, behalve de Turkse Nederlanders, maar als we in Nederland met z'n allen het gevoel hebben dat die Erdogan nu toch echt wel te ver is gegaan en ja, bijna Turkije zien als vijand. Ja, het is bijna alsof we in oorlog zijn met Turkije.
Het is, dat is echt inderdaad.
Dat is echt een beetje de sfeer. Dan heeft dat over het algemeen electoraal gezien als resultaat dat de mensen zich meer achter de zittende premier gaan en achter de zittende macht opstellen. Nou, en dat zie je dus nu in de laatste opiniepeilingen. Het is in mijn tijd is het, als wij nu spreken, is het dinsdagavond. We gaan morgenochtend vroeg vanaf 8 uur gaan we stemmen. Maar de laatste opiniepeiling die ik nu pas een kwartier geleden heb gezien, dat zijn echt de allerlaatste, die suggereren dat de tweestrijd, wie zal de grootste partij worden tussen Rutte, Mark Rutte en de VVD enerzijds en Geert Wilders en de PVV anderzijds, dat die nu lijkt te gaan nu lijkt het erop dat hij zal worden gewonnen door de VVD en door Rutte. En daarmee zou hij als premier zeg maar deze crisis hebben kunnen uitbaten. Nou goed. Ja. 26 zetels voor de VVD en 21 zetels voor de PVV. Terwijl nog niet zo lang geleden tijd was dat de PVV de grootste partij zou worden. Geert Wilders de grootste partij zou worden. Nu is het dus, lijkt het erop af te stevenen dat de VVD de grootste partij wordt. Maar ja goed, het is afwachten natuurlijk. Morgen is het aan het volk en aan mij om te stemmen. Maar,
het ligt een tijd op dat... Wilders meer stemmen zou krijgen. Hij deed het steeds beter en toen begon hij weer te zakken. Waar is dat eigenlijk aan toe te schrijven?
Nou, ten eerste is dat toe te schrijven aan zijn eigen strategische blunder, zoals dat nu ook door commentatoren wordt gezien. Namelijk dat hij in de verkiezingscampagne zich voortdurend afzijdig hield van debatten. Er zijn een aantal grote debatten geweest op de televisie en zowel Rutte als Wilders hebben zich niet laten zien. Maar Rutte heeft natuurlijk het voordeel dat hij als premier toch altijd wel in het nieuws is en zijn stem kan laten horen. En nu ook nog eens een keertje in deze laatste paar dagen, dus als premier, als leider van het Nederlandse volk, de crisis met Turkije moet regelen. En Wilders die heeft gedacht, ik ga niet in debat, want daar valt niet zo gek veel te winnen. Ik zorg dat ik mijn momenten kies. En er was een paar weken geleden een interview met hem op de televisie enzovoort. Maar hij is niet in debat gegaan. En dat wordt nu gezien als, waar is Wilders? En dat zou ertoe kunnen leiden dat hij veel minder stemmen krijgt dan aanvankelijk werd gedacht. Dat is één. Het tweede is dat de stemmers van de achterban van Wilders, ja, de mensen die hebben in een eerdere fase aangegeven dat ze zouden gaan stemmen. Maar en dat heeft hem natuurlijk ook met dat hij niet zichtbaar is in de debatten. En het lijkt erop dat veel van die, wat wij dan ook in Nederland zeggen, de boze witte mannen en vrouwen, dat die dus minder naar de stembus gaan, dus dan ook niet op wilde stemmen, dan aanvankelijk gedacht. Dus dat is de tweede reden. En ja goed, en de derde reden is dus dat Rutte nu lijkt te profiteren van de Turkije-crisis. En dan gaan toch meer mensen weg van de PVV en kiezen voor de VVD. En zo is het. Kijk, jij en ik hebben met de Brexit gedacht dat het allemaal wel mee zou vallen. En
dat wou ik net zeggen. Opiniepeilingen zijn op momenten niet erg betrouwbaar. Ja.
Exact. Net zoals met Trump ook. En het is nu, wat ik hoorde van een van de opiniepeilers is dat 39% van de mensen die zeggen dat ze op een van de partijen stemmen, tegelijkertijd zeggen dat er ook nog een andere partij is waar ze heel wel op zouden kunnen stemmen. Dus dat kan alle kanten op gaan. Maar bijvoorbeeld van de, ik denk dat ik zeker weet op VVD te stemmen, maar het zou wel heel goed mogelijk kunnen zijn dat ik morgenochtend in het stemhokje de PVV stem aankruis. En zo zijn alle varianten mogelijk. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat het de opiniepeilingen, zelfs de laatste opiniepeilingen, er nog helemaal naast kunnen zitten. En dat er dus nog heel veel beweging kan zijn. Zelfs op de dag van morgen. Hè? Want er kan van alles gebeuren. En dan kan dat toch ook zijn effect hebben op de uitslag van de verkiezing. Dus het is echt gekke werk om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Het enige wat je wel kan zeggen is, VVD of PVV worden de grootste partijen. Waarschijnlijk de VVD, maar dat is ook nog een beetje afhankelijk van de laatste ontwikkelingen. En wat je ook kan zeggen is dat een traditioneel grote partij, een centrale partij in de Nederlandse politiek, de Partij van de Arbeid, naar beneden keldert en nog maar met 9 zetels volgens de opiniepeiling in de Tweede Kamer zou komen. Dus dat is een dramatische daling van de Partij van de Arbeid.
Je luistert naar SBS Radio, ik ben Anneke en ik spreek met dokter Otto Holman van de Universiteit van Amsterdam over de escalatie van de ruzie met Turkije op zo'n politiek cruciaal moment voor de Nederlandse politiek. Ja. Manipulatie van Erdogan, wat voor effect kan dit verder nog hebben? Houdt dit nou op hierna, na de verkiezing, of blijft dit doorgaan? Ik las vanmorgen dat Turkije naar de Raad van Europa stapt met de klachten over Nederland en aangeklaagd wordt bij het Europese Hof van Rechten van de Mens. mens, ga maar door, op zichzelf al naweeën. Maar wat bereikt Turkije hiermee? Hoe zit het met die vluchtelingen die daar aan de grenzen staan en het geld dat Europa aan Turkije zou geven om die vluchtelingen daar te houden?
Nou kijk, dat is natuurlijk het grote punt. Kijk, die diplomatieke acties, dat is nu leuk omdat we roepen. Hè. Hij gaat gaat Nederland aanbrengen bij de Verenigde Naties en bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ja. Hij dreigt met sancties enzovoort. Nou goed, moet je eerst maar zien wat daarvan komt. Want ach ja, daarvoor is Nederland natuurlijk ook wel weer te onbelangrijk. En hij moet natuurlijk ook goed op zijn tellen passen, want de economie in Turkije gaat heel slecht. Dus hij kan wel allerlei stoere dingen gaan roepen over economische sancties. Maar daar treft hij zijn eigen bevolking mee. En hij moet toch dat referendum winnen. Dus nou ja, pas na het referendum zullen we misschien echt duidelijk kunnen zeggen van nou, het viel allemaal wel mee. Dus ik verwacht dat het tot het referendum nog een spannend kan blijven.
En dat is in april, hè? Ja.
Ja, maar dat daarna het toch allemaal een beetje weg-ebt. Kijk, wat belangrijk is, je noemde Europa en de vluchtelingendeal enzovoort. Mm. Kijk, dat zie je ook meteen als toen het escaleerde dit weekend. Hè, dat er grote conflicten tussen Nederland en Turkije. Daar hield Europa zich aanvankelijk helemaal op de achtergrond.
Ja. Ja.
Je hoorde nog uit Brussel, nog uit andere hoofdsteden, Duitsland ook, gewoon allemaal hielden ze hun mond. Want ze zijn als de dood dat een escalatie in brede zin, dat Europa steeds meer tegenover Turkije komt te staan, dat ertoe zou kunnen leiden dat Turkije zegt van nou, einde vluchtelingendeal en we zetten de grenzen open. En dan komen die 2 miljoen mensen, vluchtelingen die nu op dit moment op Turks grondgebied zitten, die komen allemaal naar het noorden toe. Nou ja, dat moeten we natuurlijk ten alle tijden zien te voorkomen. We krijgen weer langzamerhand de lente en de zomer voor de deur. Het frappant is ook dat de eerste reactie die uit Brussel, dus uit de burelen van de Europese Unie kwam van de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, een Nederlander.
Ja.
Geleidelijk aan zie je dan wel dat in Denemarken, de Rasmussen, de premier van Denemarken, die heeft geroepen van ja, wij staan achter Nederland of wij willen ook die Turkse ministers niet in Denemarken hebben enzovoort. Maar het is toch allemaal mondjesmaat en heel voorzichtig, want men is als de dood dat het zo uit de hand loopt, het conflict tussen Turkije en Nederland, dat het echt een Europees conflict wordt en dat daarmee dus weer een hete zomer krijgen voor wat betreft vluchtelingen enzovoort. Dus ja,
dan geven ze Erdogan wel vrij hand.
Nou ja, maar dat is natuurlijk steeds het geval geweest. Hè? Ja. Kijk, Erdogan die heeft natuurlijk langzamerhand ook in de aanloop naar de laatste coup-poging van de militairen, maar ook daarna, vooral daarna, heeft hij gewoon het land geregeerd als een autocraat.
Ja.
Ze roepen daar nu in Turkije dat wij in Nederland geen vrijheid van meningsuiting hebben, omdat wij dus niet die Turkse ministers hier het woord willen laten voeren. Maar het omgekeerde is natuurlijk waar. Er is geen vrije pers meer in Turkije. Aan de universiteiten zijn allerlei aanhangers, zogenaamde aanhangers van die Gülen-beweging, zijn allemaal opgepakt. Er zijn zelfs hele universiteiten gesloten. Ja, dit zijn twee van de vele voorbeelden van waar je kan zeggen van ja, Turkije is op dit moment op weg naar om een autocratisch geleid land te worden. Ja, een dictatuur te worden. Nou ja, in die zin hebben wij vanaf het begin eigenlijk dat wel kritisch bekeken, maar nooit echt een vuist gemaakt als Europa. Want we zijn nogmaals al inderdaad als de dood dat Erdogan die vluchtelingendeal afzegt. En tegelijkertijd zie je dat Erdogan langzamerhand toenaderingen zoekt en ook krijgt tot Poetin. En van Poetin is bekend dat zeker sinds de westerse sancties ten aanzien van Rusland, dat Poetin probeert de westerse wereld, de Amerikaanse politiek met de verkiezingen laatst, de Europese Unie met het uitspelen van verschillende lidstaten, hij probeert de westerse wereld te destabiliseren. En dat lijkt nu toch ook een beetje de strategie van Erdogan te zijn. Dus ja, waar houdt hij het op? Ik denk dat ik sprak net de hoop uit dat na het referendum de zaak zich zal normaliseren. Maar ja, als dit toch meer een structurele strategie wordt van Erdogan in samenwerking met Poetin, ja, dan is dit toch een eerste stap in een hele slechte richting.
Ondertussen wens ik jou een goede verkiezingsdag.
Niet zeggen waar ik op stem.
Oh, dat doen we nooit, dat doen we nooit. Dat is altijd slecht. Zelfs mijn moeder vertelde mijn vader niet waar ze op stemde. Maar later bleek dat zij een tegenovergestelde stemde van mijn vader.
Ik zei, ja, ik neem mijn vrouw mee naar de stembus en ik ga kijken wat ze stemt.
Oh, Otto.
Dat heb je gezien van Trump, dat hij toen, toen ze gingen stemmen, dat hij dus over het schotje heen keek om te zien wat zijn vrouw stemde. Maar dat hij echt ging controleren wat ze stemde. Dus kennelijk vertrouwt Trump zijn vrouw niet. Nou, ik vertrouw mijn vrouw wel, dus bovendien is het in Nederland ook verboden om met z'n tweeën in een stemhokje te gaan staan.
Otto, slaap lekker en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer, dag Anneke.